Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Al de aard en alles wat ze geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. We zingen gebeden op Psalm 24, het eerste en het vijfde vers. Zijn naam is heilig en geducht. Dat is gemeente het zesde vers van Psalm 111. We zullen het zo dadelijk zingen, nadat we in gemeenschap met de kerk der eeuwen en met de woorden van de belijdenis van Nicea belijdenis deden van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Psalm 111, vers 6. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. en in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften en opgevaren is ten hemel. Die zit aan de rechterhand van de Vader en die zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij lezen gemeente de Heilige Schrift vanavond in het boek der Spreuken en daarvan hoofdstuk 8. De schriftlezing is wat u vindt in Spreuken 8. Wij lezen daar het heilige woord van de Heere als volgt. Roept de wijsheid niet en verheft niet de verstandigheid haar stem op de spits der hoge plaatsen aan de weg, ter plaatse waar paden zijn, staat zij. Aan de zijden der poorten, voor aan de stad, aan de ingang der deuren roept ze overluid. Tot u, o mannen, roep ik, en mijn stem is tot de mensenkinderen. Gij slechten, verstaat kloekzinnigheid, en gij zotten, verstaat met het hart. Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken en de opening mijner lippen zal enkel billijkheid zijn. Want mijn gehemelte zal de waarheid bedachtelijk uitspreken en de goddeloosheid is mijn lippen een gruwel. Al de redenen van mijn mond zijn in gerechtigheid. Er is niets verdraaids, nog verkeerds in. Ze zijn alle recht voor degene die verstandig is en rechtmatig voor degene die wijsheid vinden. Neemt mijn tucht aan en niet zilver en wetenschap meer dan het uitgelezen, uitgegraven goud. Want wijsheid is beter dan robijnen en al wat men begeren mag is met haar niet te vergelijken. Ik, wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid en vind de kennis van alle bedachtzaamheid. De vreze des Heren is te haten het kwade, de hovaardigheid en de hoogmoed en de kwade weg Ik had ook de mond der verkeerdheden. Raad en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand, mijne is de sterkte. Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. Door mij heersen de heersers en de prinsen, al de rechters der aarde. Ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Rijkdom en eer is bij mij, duurachtig goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dichtgoud. En mijn inkomen dan uitgelezen zilver. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven wat bestendig is, en ik zal hun schatkamers vervullen. De Heere bezat mij in het beginsel van zijn weg, voor zijn werken, van toen aan. Ik ben van eeuwigheid afgezalfd geweest, van de aanvang, van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren toen de afgronden nog niet waren, toen nog geen fonteinen waren, zwaar van water. Al eer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke van de afgrond beschreef, toen hij de opperwolken van boven vestigde, toen hij de fonteinen van de afgrond vastmaakte, toen hij aan de zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden, toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedsterling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen, te aller tijd voor zijn aangezicht spelende in de wereld zijns aardrijks. En mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, hoort naar mij, want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort de tucht en wordt wijs en verwerp die niet. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijn deuren. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Tot zover de lezing van het heilig woord van de Heere. Laat ons nu het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. Uw naam aanroepen, Heere, waar we elkaar toe opwekken in deze dienst, om in de weg van het gebed tot u te gaan en uw heilige en grote naam te noemen, Heere. Die naam, we zongen ervan. Die naam is heilig en geducht. En zoals uw naam is, Heere, zo is uw goddelijk wezen. Zo zijt ge. U hebt uzelf de naam gegeven van de Heere der Heerscharen, de God van de legermachten, de Almachtige, de Grote, de Heilige, die in de eeuwigheid woont, heilig en geducht. En dat we toch, Heere, toch uw naam aanroepen, het is omdat u zelf daartoe de nodiging hebt laten uitgaan. Omdat u toch, Heere, aan mensen buiten het paradijs, die heilige naam hebt geopenbaard. Roep mij aan, zo hebt u het gezegd. Zo hebt u het zelfs in het hart van David gelegd. Roep mij aan, zoek mij. En hoe zouden we u zoeken, Heere? Hoe zouden we u aanroepen dan anders met de naam waarmee u zichzelf bekend hebt gemaakt? Heere, God, almachtig, groot van weldadigheid en trouw, die de barmhartigheid bewaart en die uw gunst en genade ontfermend schenkt aan duizenden geslachten. Mogen we zo tot u komen, Heere? Ja, maar dan in de naam van die ander. Nee, het is geen ander, het is uw eigen lieve Zoon. Mogen we zo tot u komen, Heere? Al wat ge de Vader bidden zult, Zo hebt u het toch gezegd, Heer Jezus. Al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal ik u geven. Is dat geen kostbare boodschap? Is dat geen heilig en heilzaam evangeliewoord? Is dat niet een hartelijke nodiging, Heere? En als u het zo hebt gezegd, ja, dan mogen we het toch met vrijmoedigheid doen. Dan mogen we met vrijmoedigheid toetreden. Toetreden tot die troon die buiten hem een troon van geduchtheid en heiligheid en vreeswekkendheid is. Maar in hem en door hem de troon der genade. Opdat we barmhartigheid zouden verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden. Ter bekwamer tijd, Heere. Mogen we zo tot u komen wanneer we bidden om een zegen, Heere. De zegen over uw woord, dat woord dat ook vanmiddag gebracht mag worden. We vinden het eigenlijk zo gewoon, dikwijls, wanneer we niet zien op de grond, op de goede grond van de dingen, Heere, die in u en in uw gunst ligt. Wanneer we menen rechten te hebben of gewoon bij het oppervlakkige leven. Dan gaan we weer naar de kerk en we gaan weer zitten en we komen weer thuis. En volgende week hopen we niks anders te doen. En zo gaat ons leven verder. Maar als u er bij ons bij stilzet, welk een wonder het u is dat u uw naam hebt geopenbaard, Heere, en dat u hebt gewezen op hem, wiens naam de enige is waardoor we moeten zalig worden, en dat u hem ook aangewezen hebt, en dat u hem ook macht en bevoegdheid hebt gegeven om daadwerkelijk zalig te maken. Zouden we dan één dag, zouden we dan één uur buiten hem kunnen blijven, wanneer een mens zo ongelukkig is en zo verloren en zo door en door zondig en vol van ongerechtigheid en zelfs in het leven van uw kinderen behept met allerlei zonden die tegen hun willen en overgebleven zijn, zouden we dan een andere weg gaan, Heere? Nee, dan verkiezen we die weg te gaan. Dan willen we niet anders en dan kunnen we niet anders, Heere. En dan is het uw geest zelf die ook bidden leert. Wanneer wij niet weten te bidden zoals het behoort, maar dan is er nog een geest. En dat is de geest van Christus, die met onuitsprekelijke verzuchtingen naar God voor de heiligen bidt. Wilt u het doen, o lieve heilige geest? Wilt u het ook vanavond doen als we met de gemeente en met alles wat de gemeente aanhangt, Heere, aan zorgen en zegeningen tot u komen, wanneer het alles niet specifiek onder woorden behoeft te worden gebracht, maar wanneer we het toch bij u brengen. En ieder mag het onder dit gebed stil bij u brengen, Heere. De nood en de zorg en het leed en het verdriet, van welke aard ook. En het kan er menigvuldig zijn. Het kan ons hart overstelpen. Het kan ons leven doen ineenkrimpen. Het kan de dingen zo moeilijk en moeizaam maken. Wilt u tot ons afdalen? En wilt u woorden van genade en ontferming spreken, Heere? En zeker, zeker, wanneer in het binnenste van ons bestaan de dingen van de verhouding met u zorg geven, wanneer we onszelf moeten zien als schuldig en verloren mensen, Heere. En wanneer we weten dat we gerechtigheid moeten bezitten om voor de troon van u te kunnen bestaan, voor uw rechterstoel. En we beschikken er zelf niet over. En we zijn niet bij machten, Heere, om het uit ons eigen bestaan op te halen. Het is er niet. Wat dan toch? Ja, dan juist. Dan juist. Dan toevlucht te nemen tot die naam boven alle namen, die van de Heere Jezus Christus. Wilt u het ons zo schenken, Heere? En wanneer we anders dan vanmorgen, wanneer we vanmiddag zullen horen over uw heerlijkheid, over uw macht en majesteit, uw glanzende heerschappij, maar die ook een zalige heerschappij is, Heere. O, wilt u ons dan meenemen? Wilt u ons hart openen? Misschien hebben we al zoveel keren in de kerk gezeten, hier in dit kerkgebouw. En ons hart is altijd nog gesloten gebleven. En we hebben er niet altijd rust op. En we bidden er wel eens om, maar ach, we vertragen dan weer. En het komt er niet van. En zo leven we heen naar het einde van ons leven. Misschien zijn we al wel 24 jaar. En misschien zijn we al wel 64 jaar. En misschien zijn we al wel 88 jaar. En nog, Nog is die naam voor ons niet zo geopend dat we eruit putten mogen. En dat we in hem mogen zien alles wat schoon en beminnelijk is. Wilt u het dan nu doen? Heere, we vragen het heel eerbiedig. En we kunnen niet wijzen op dingen in onszelf. Maar we mogen het toch bidden met een beroep op de eer van uw naam. Wilt u het dan schenken, Heer? We zitten toch niet voor niks in de kerk. We zijn toch gekomen om van u te horen. En u stelt ons leven, ons verloren leven, toch in het licht. Ook na ontvangen genade. En het is toch uw wil, Heer, om naar de stem van Christus Jezus te horen. Open onze oren dan. En ontsluit onze harten. En die doet door uw geest wonderen, Heer. Wonderen van genade en zaligheid. Voor de jongens en de meisjes. Die er ook zijn. Ook de jongsten wellicht vanavond niet meer. Die waren er vanmorgen misschien. Of die hebben thuis gehoord waar het over ging. Mogen we toch aannemen dat we erover spreken thuis. Heren, wilt u die jonge harten aanraken? En wilt u een verlangen geven om u te kennen? En wilt u het dan ook daadwerkelijk geven? Ook in de kindse dagen wilt u het werken, Heren. Geef dat we daar niet te gering over denken. U, Heere Jezus Christus. Wat was u verbolgen op de discipelen toen ze de kinderen bij u vandaan wilden houden? Verhinder hen niet, want juist voor hen is het koninkrijk der hemelen. Wilt u het genadig schenken ook in ons midden, jongeren en ouderen? En bewaar ons voor een leven in de zonde. De wereld trekt, er is zoveel, Heren, wat zo aantrekkelijk is. Wat direct aansluiting heeft op ons hart. En er is heel wat voor nodig om ons eraan te onttrekken. Om in te zien, Heren, om onder ogen te zien dat het einde bitter is. Er is heel wat voor nodig. Ja, er is genade voor nodig. Er is het werk van uw geest voor nodig. Maar dat is er dan ook. Wilt u het schenken? Zo bidden we voor onszelf en voor elkaar, voor de gemeente. Onze broeder, dominee Procé en zijn vrouw, zoals we dat ook vanmorgen deden. Wilt u ze tot zegen stellen? We bidden u voor de broeders van de kerkenraad en voor allen die werkzaam zijn in de gemeente, met het oog op de verenigingen, of als koster, of als organist, of welke plaats ook, of als gewoon gemeentelid. Maar dan toch, ja, Heren, dan maar op de knieën. Dat is ook belangrijk werk, dat is het belangrijkste werk. Op de knieën, om voor onze jongeren en ouderen te bidden. Of u met de gemeente wilt zijn, of de stokken liefelijkheid en samenbinders daaraan mogen zijn, Heren. En dat er getuigenis naar buiten uit mag gaan. Ziet hoe lief ze elkaar hebben. Laat dat er toch mogen zijn, opdat uw naam niet gesmaad en gelasterd wordt. We bidden u voor uw kerk in ons land. Heren, we moeten belijden dat een groot deel daarvan ontrouw is aan de waarheid. En dat er veel klinkt wat niet overeenkomstig de zin en de mening van uw geest is. Wilt u ons terugbrengen? We bidden u voor onze samenleving, voor onze regering, voor onze vorst. We bidden u voor de leiders van de wereld, met alle moeilijke beslissingen die genomen moeten worden. In de verwarring van allerlei ontzaglijk ingrijpende, complexe situaties. Ontfermt u zich, Heren. En geef ons het geloof dat de geschiedenis van deze wereld, ook dat wat dag aan dag gebeurt, eigenlijk alleen maar dienstbaar is aan de komst van uw koninkrijk. Laat dat koninkrijk komen. En mag uw wil geschieden. Voor Israël en voor de volkeren. Tot verheerlijking van uw naam. Verhoor ons, Heren, om Jezus wil. Amen. We zullen, gemeente, nu zingen in Psalm 33. Psalm 33, de versen 7 en 10. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. De versen 7 en 10 van Psalm 33. En de twee collecten zijn bestemd voor dezelfde doeleinden als vanmorgen. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen, gemeente, na het amen van de prediking, de belijdenis van Psalm 45. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45, het eerste vers. De stof voor de prediking vanavond treft u aan in het 8e hoofdstuk van het Spreukenboek, de versen 27 tot en met 31. Spreuken 8, de versen 27 tot en met 31. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke van de afgrond beschreef. Toen hij de opperwolken van boven vestigde. Toen hij de fonteinen van de afgrond vastmaakte. Toen hij aan de zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. Toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedsterling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen, te aller tijd voor zijn aangezicht spelende in de wereld van zijn aardrijk. En mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ik denk dat ik wel mag aannemen dat het de belijdenis van u en jou allen is, aangaande de Heilige Schrift, heel de Schrift, al de Schrift is van God ingegeven. Immers, zo lezen we, heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken en hebben ze geschreven. En het is van hen overgeleverd door de voorzienige leiding van de Heilige Geest. Het gezag, het goddelijk gezag van de Heilige Schrift met de autoriteit die daarbij hoort, dat erkennen we wel. We heten niet voor niks, niet alleen christelijk, maar ook gereformeerd. Het behoort tot het fundament van de leer van de reformatie. Gods woord is het dat vanuit de Schrift tot ons komt. En toch, misschien hebt u met mij op bepaalde momenten ook wel eens de gedachte dat er in de Bijbel boeken zijn opgenomen, Bijbelboeken, die toch eigenlijk een beetje aan de rand van de Schrift, aan de marge verkeren. Neem nou het boek Prediker. Prediker met zijn sceptische levensvisie. Prediker met zijn bezwaren die hij steeds maar inbrengt. En dat woord dat hem als het ware in de mond bestorven ligt en die telkens weer zegt, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid, lucht en leegte. Meer is het toch niet? Prediker. En misschien bij tijden ook wel eens Hooglied, als je dat aan tafel leest. Hoe moeten we het eigenlijk uitleggen? Wat is de betekenis van Hooglied? En wellicht ook het Spreukenboek. Het Spreukenboek met zijn praktische raadgevingen, met de dingen die je wel in het dagelijks leven een plek kunt geven, maar waarvan je bij tijden wel eens zegt, nou wat kan ik ermee? Wat heeft het voor zin? Zeker aangaande mijn bestaan voor de Heere, Spreuken. En als je het aan tafel leest, het gaat maar door en het gaat maar door. De ene spreuk na de ander in een eindeloze cadans. Zo kan het wel eens lijken. Maar gemeente, nu mogen we vanavond naar een klein gedeelte uit dat Spreukenboek luisteren. En we worden gebracht, nota bene vanuit het Spreukenboek, we worden gebracht werkelijk in het binnenste heiligdom. Daar waar het gaat over de relatie binnen het goddelijk wezen. Over de verhoudingen binnen de drie enige God, de eeuwige zalige God, en met name de verhouding van de Vader tot de Zoon en de Zoon tot zijn Vader. Nou zegt u misschien maar, ik lees helemaal niet over de Heere Jezus en ik lees helemaal niet over God de Vader. Gemeente, deze preek is te kort om u een wellicht overtuigende basis aan te reiken op grond waarvan u zegt, ja inderdaad, het gaat hier over de Heere Jezus. Wilt u het van me aannemen? Is het immers de Heere Jezus niet die heeft gezegd, hij zei het tot de schriftgeleerden die meenden dat ze zoveel wisten, onderzoek de schriften. En die zijn het die van mij getuigen. En was het ook niet Filippus, zojuist door de Heere Jezus geroepen, die naar zijn vriend Nathanael gaat en die het zegt, we hebben die gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. Wel gemeente, vanavond over horen we, jazeker, horen we over hem die de profeet boven alle profeten is. Die de weg, de waarheid en het leven is, die de wijsheid zelf is. Zou het immers van een mens kunnen gelden? Wat we bijvoorbeeld lezen in de versen 6 tot en met 8, in Spreuken 8. Hoor, want ik zal vorstelijke dingen spreken en de opening van mijn lippen zal enkel billijkheid zijn. Mijn gehemelte zal de waarheid bedacht uitspreken en de goddeloosheid is mijn lippen een gruwel. En al de redenen van mijn mond zijn in gerechtigheid en er is niets verdraaids nog verkeerds in. Zou het van Salomo, zou het van enige andere menselijke wijsheidsleraar kunnen gelden? Wat we lezen in de versen 14 en volgende. Raad en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand. Mijne is de sterkte. Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. Door mij heersen de heersers en de prinsen en de rechters der aarde. Het is God zelf die hier spreekt. En ik geloof het stellig en vanavond verkondig ik het u. Het is de Heer Jezus Christus zelf die hier in oudtestamentische gestalte, in de beelden van de spreukendichter, zichzelf openbaart. En niet alleen zichzelf, maar ook zijn verhouding tot. En dat zijn de drie punten van deze preek. De Heer Jezus Christus als de goddelijke wijsheid. Drie dingen. Zijn verhouding tot de schepping. En dat leest u in de versen 27, 28 en 29. Zijn verhouding tot de schepping. Vervolgens zijn verhouding tot de schepper. De versen 30 en het begin van 31. En zijn verhouding tot de schepselen. Het slot van vers 31. De Heer Jezus Christus als de grote leraar der wijsheid. Zijn verhouding tot de schepping, tot de schepper en tot de schepselen. Ik duidde het u al even aan, gemeente, dat we vanavond dingen vanuit de schrift mogen putten die ons menselijk verstand ver en ver te boven gaan. Dat is natuurlijk altijd het geval. Dat geldt steeds. Wanneer we de schriften lezen. Want het is de openbaring van God. Het is zijn stem die daarin klinkt. Het is niet, zoals professor Kuitert het eens heeft gezegd, dat de dingen van boven uiteindelijk alleen maar van beneden komen. Dat de verzinselen van mensen zijn. Nee, het is de Heere zelf. En wanneer we de schriften lezen, dan mogen we het weten. Alzo spreekt de Heere, Heere. Het geldt altijd. En wat een voorrecht dat we in de Bijbel de schriften, Gods eigen woord, mogen bezitten. Zouden we, jongens en meisjes, zouden we anders weten dat er een God is en wie God is? Zouden we anders weten wie de Heer Jezus Christus is? Hij die de zaligmaker der zondaren is? Zouden we weten van de Heilige Geest die het uit Christus neemt en het aan zondaren verkondigt? Zouden we weten van de wegen des Heren die hij gaat, niet alleen door de geschiedenis, maar ook in het persoonlijke menselijke leven? Zouden we weten van de innige verhouding van een kind van God met zijn Heere? Zouden we? En gaat zomaar verder. Nee. Maar vanavond geldt het wel heel in het bijzonder. Als aan de orde is de innerlijke verhouding binnen het goddelijk wezen. De relatie tussen hem die alles geschapen heeft en zijn geliefde zoon, de Heere Jezus Christus. Misschien zegt u maar, ja, waarom stelt u dat eigenlijk aan de orde? Er zijn toch eigenlijk veel makkelijker teksten. Dit is natuurlijk voor mensen die ervoor gestudeerd hebben. Dit is voor mensen die een hoog IQ hebben. Die kunnen klimmen in hun gedachten. Mis. Want wie spreekt hier? De wijsheid. En tot wie richt de wijsheid zich? We hebben het gelezen aan het begin van hoofdstuk 8. Trouwens, je kunt het ook lezen aan het begin van het... Nee, midden in het eerste hoofdstuk. Roept de wijsheid niet en verheft niet de verstandigheid haar stem. Vers 4. Tot u, o mannen, roep ik. En mijn stem is tot de mensen kinderen. Wijsheid staat op de straten en de pleinen waar mensen zijn. En wijsheid wil zichzelf openbaren. Tot wie? Vers 5. Gij slechten. We mogen dat ook wel vertalen met gij eenvoudigen. Gij minvermogenden in de dingen die te verstaan zijn. Verstaat kloekzinnigheid en gij zotten. Verstaat met het hart. Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken. Je hoeft er vanavond niks voor te zijn. En je hoeft er niks voor te weten. En je hoeft er niks voor te hebben. Om vanavond, gemeente, door middel van de schrift, even, heel even, een klein ogenblik, een korte blik te mogen slaan in de diepe dingen van de heilgeheime Gods. Het is alsof in deze verzen het gordijn van de eeuwigheid een ogenblik op een kier gaat. En de Heer het de lezers van de schriften hier in Spreuken vergunt om een ogenblik te zien hoe de verhoudingen daar liggen. Tot hen, tot de zotten en de verstandelozen is het gericht. Dus we mogen vanavond, gemeente, allemaal mee. En waar gaat het dan over? Nou, laat ik eerst iets zeggen. Het gaat over het goddelijk wezen van de Heer Jezus Christus. Ik zal u niet vermoeien met een stuk dogmageschiedenis, maar die er wat van weet, die herinnert zich wel dat in de vroege kerk daar grote strijd over geleverd is. Arius, die zei dat de Heer Jezus wel een heel goed en belangrijk mens was, maar geen God. En zeker niet eens van één van wezen met de Vader. Tegenover Athanasius, die deze dingen staande gehouden heeft en die door Gods goedheid ook heeft mogen beleven dat zijn visie, de orthodoxe leer, ook in de geloofsbelijdenis van de oude kerk terechtgekomen. Dus we hebben het gelezen. De geloofsbelijdenis van Nicea. En het was onder meer op deze schriftgegevens dat Athanasius zich heeft gebaseerd en de godheid van de Heer Jezus Christus krachtig verdedigd heeft. Trouwens, staat niet alleen hier. Als Jesaja de komst van de knecht des Heren mag aankondigen, zegt hij dan ook niet: oh, hij begint heel gering. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam Wonderlijk Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Aan de grootheid van zijn heerschappij en van zijn vrede zal geen einde zijn. En vanavond starten we bij de schepping. Daar gaat het hier om. Toen hij de hemelen bereidde. God, de grote en eeuwige God, die hemel en aarde heeft geschapen. Houden we daar nog aan vast, jongens en meisjes? Ja toch, zo heeft God het geopenbaard. En laat je niet meenemen door allerlei andere visies die afbreuk doen aan het eenvoudige scheppingsgeloof van de schriften, waaraan ook de Heer Jezus heeft geloofd. Toen hij de hemelen bereidde, en hij heeft ook de aarde. God schiep in den beginne hemel en aarde. We zongen ervan, de aard met alles wat ze heeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. De Heere heeft gesproken en het was er. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. De aarde, jazeker, onze prachtige wereld, die overigens verwoest en uitgeput wordt en uitgemergeld en verbrand door onze mensen, dwaze mensen die we zijn. De aarde, hij heeft ze geschapen. En de hemelen, staat er, hè? Toen hij de hemelen bereidde. De hemelen. Nou, door de toegenomen wetenschap weten wij er nog veel meer van dan Salomo in zijn tijd. Wij weten van de zonnestelsels en van de melkwegstelsels, van de miljarden. Wij weten van de zwarte gaten en van de sterrennevels in het bijna onmetelijke heelal. Wel, God heeft het alles geschapen. Verdiep je er maar eens in, jongens en meisjes. Maar dan in verwondering. God, bij wijze van spreken, de Heere, hij knipte met zijn vinger. En hij zei, het zij er. En het was er. De eeuwige God. Die op het moment dat hij gekozen heeft, hemel en aarde tot aanzijn heeft geroepen. Wel, maar waar gaat het dan om? Wel, lezen we in onze tekst, toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Wie? De wijsheid. En vanavond zeggen we, Christus Jezus, de Zoon van de eeuwige God. Hij was er. Hij was God en hij was bij God. Zo lezen we in het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. En die Hebreeënbriefschrijver zegt, door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord van God, door het vlees geworden woord van God is toebereid. Wel, hier zegt Christus, toen mijn eeuwige vader alles tot aanzijn heeft geroepen, toen was ik daar. Dat staat centraal. Nog even dit. Wij belijden dat de Heere de hemel en de aarde geschapen heeft in 6 dagen. Wel, dat lijkt te worden ondersteund in onze tekst. Want in de beelden van de spreukendichter zien we 6 strofen. Telt u maar mee. Toen hij de hemelen bereidde, 1. Toen hij een cirkel over het vlakke van de afgrond beschreef, 2. Toen hij de opperwolken van boven vestigde, 3. Toen hij de fonteinen van de afgrond vastmaakte, 4. Toen hij aan de zee haar perk zette, 5. Toen hij de grondvesten der aarde stelde, 6. Een wijze van voorstellen van de schepping van de hemel en van de aarde door de eeuwige en de machtige God. En toen was ik daar. Hoe was Christus daar? Wel, gemeente, als ik het goed lees, als middelpunt, als hart van de dingen. Ik lees in het tweede deel van vers 27 bijvoorbeeld, toen hij een cirkel over het vlakke van de afgrond beschreef. Een cirkel. Hoe trekken we een cirkel? Wel, met een passer. Onze kanttekening op de Statenvertaling die zeggen dat ook. De zin is dat God de aarde als met een passer rond heeft gemaakt. En we kennen wel het functioneren van een passer. Je zet de punt in het midden en daaromheen trek je een cirkel. Wel, die punt, dat hart, het middelpunt, het centrum, de Heer Jezus zegt, toen was ik daar. Ik ben dat middelpunt. Het draait alles om mij. Nou, dat is het eerste. De verhouding van de Heer Jezus Christus tot de schepping. En misschien zegt u wel, nou, dat is heel mooi. Dat heb ik eigenlijk nooit zo gelezen. Of misschien zegt u wel, dat wist ik al lang, dat kan ook. Maar wat heb ik er eigenlijk aan? Dat is nou ja, zo staat het er, maar wat doe ik daarmee? Heb ik daar wat aan? Lieve gemeente, als nou, en God geve het, als nou deze Heer Jezus Christus je deel is, als je nou met Thomas mag zeggen, mijn Heere en mijn God. Als hij het nou eens door zijn woord en geest ooit tot je heeft gezegd, misschien vanavond wel, ik ben uw heil alleen. Als je nou het geheim kent van de toevlucht tot hem. Nou gemeente, weet dan. Weet dan wie het is die je deel is. Hij is het die erbij was toen zijn heilige vader alle dingen schiep. En hij had er zijn aandeel in. Hij was zelfs het middelpunt. Hij, de Almachtige. Hij aan wie alle macht in hemel en op aarde is geschonken. Hij die wat zijn liefde wil bewerken. Er wordt hem niets ontzegd om dat te doen. Zijn naam is, en vanmorgen hoorden we het, zijn naam is Kyrios. Hij is de Almachtige. Als jij er nou mee loopt, of u, waarmee loopt? Misschien wel met het pak van je zonden. Of u die door genade toch hem in beginsel kennen mag, maar die zonden die tegen je wil nog in je overgebleven zijn. Of je hebt zoveel te stellen met de macht van de boze die je bestrijdt. En je moet zeggen, mijn krachten zijn te gering. Ik ben zo zwak, Heere. Weet dan wie hij is. Hij zegt het. Toen de hemelen bereid waren, enzovoorts, enzovoorts, enzovoort. Toen was ik daar. Ik heb daar mijn aandeel in. Laat ik het nog even toespitsen. We komen er tegen in het profetenboek van Jesaja. Als daar dat volk in ballingschap is. En als ze wanhopen aan alles. En ze zichzelf de schuld moeten geven voor alles wat gebeurd is. En ze geen uitzicht meer hebben. Dan komt God. Jesaja 40. En hij zegt tot dat nietige volk. Hij zegt, hef uw ogen op omhoog. En ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die een getal hun Heer voortbrengt. Die ze allebei namen roept. Vanwege de grootheid van zijn krachten. En omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Niet één ster. Waarom? Geldt het u? Waarom? Waarom zegt ge dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet ge het niet? Hebt ge het niet gehoord dat de eeuwige God, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding aan zijn verstand. Wel, deze is het. En nu naar het tweede. En dan wordt het alleen maar dieper. Want wat ik gemeente tot nu toe zei, ik putte uit de versen 27, 28 en 29. Dat is maar de aanloop. Dat is maar een bijzin. Die zes keer toen en toen en toen. En in vers 30 openbaart hij het. Wie hij nou eigenlijk is. Want de Heer Jezus, gemeente, zijn identiteit, zijn goddelijke identiteit, is niet in de eerste plaats bepaald door de schepping. Maar u vult het al in. Door de schepper. Wie hij is, het is bepaald door zijn verhouding met zijn vader. Maar wat lezen we dan? Toen was ik een voedsterling bij hem. U zegt, nou, dat snap ik niet. Wat is dat? Een voedsterling. Nou, even een blik in de kanttekeningen. Dat is één die bij zijn voedster gedurig is. Nou, wat is dat nou? Waar gaat het over? Het gaat over een klein kind. Een baby. Dat onafscheidelijk verbonden is aan de moeder die het voedt. Haar of zijn voedster. De moeder die het kind 9 maanden lang onder haar hart heeft gedragen. Die het heeft gebaard. En die het nu voedt. En dat zegt alles over de verhouding van de moeder tot het kind. En van het kind tot de moeder. Wel, zegt de Heer Jezus, toen dat allemaal gebeurde. Die schepping en alles en van eeuwigheid alles. Wie was ik toen? Toen was ik een voedsterling bij hem. Voedsterling. Wel, dat is een troetelkind. Dat is een lievelingskind. Er zijn wel vaders en moeders die het herkennen, denk ik. Misschien wel vanavond nog gaan doen. Je kleine kindje van 2 maanden of van 6 maanden. En voordat je zelf naar bed gaat, ga je samen nog een keer naar de wieg. En je buigt je over je kindje. En je zegt tegen elkaar, wat lief. En je zegt tegen elkaar, dat is ons kind. Dat is ons kind. Wel, gemeente, zo. Toen was ik een voedsterling bij hem. Wat betekent dat? Ik kom er zo straks nog wel even op terug. Dat betekent dit. Dat God de Vader zegt. Dat is mijn kind. Dat is mijn zoon. Ons kind, ons troetelkind. Wel, dat koesteren we. En dat knuffelen we. En dat dragen we op de armen. En misschien vindt u het wel een ongepaste vergelijking, maar toch denk ik dat het wel mag. God de Vader heeft zijn zoon gekoesterd. Zo was de verhouding en is de verhouding tussen God enerzijds en de wijsheid Gods, de Zoon. Onze kanttekeningen die zeggen er nog meer van. Die bij zijn voetster gedurig is. Alzo is de eeuwige Zoon van God, de zelfstandige wijsheid van de Vader, van eeuwigheid onafscheidelijk bij hem geweest. En u begrijpt, gemeente, als ik zeg dat we hier op heilige grond staan. Dat we daar helemaal niks van weten. Dat dit een geheimenis voor ons is. Dat ons besef van deze eeuwige zalige dingen veel te grof en veel te menselijk en veel te schamel is. En toch heeft de Heere gewild dat zijn kerk daar iets van zou weten. Niet alleen hier. We lezen het ook in het evangelie van Johannes. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon, daar komt het terug. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem ons verklaard. Wie is er naar de aarde gekomen? Het schootkind van de Vader. Zijn lievelingszoon. Zijn knuffelkind. Dat van eeuwigheid, in alle eeuwigheid, in de schoot van zijn Vader verkeerde. Menselijk beeld. En toch, om aan te duiden hoe innig die verhouding was en is. De Heer Jezus Christus, die van eeuwigheid aan het hart van zijn Vader lag. Die de hartekloppingen van zijn Vader kende. En die daarmee naar deze aarde is gekomen. Die in de schoot van de Vader was. Die heeft hem ons verklaard. Daartoe kwam hij naar de aarde. Om in deze wereld te verkondigen wat in het hart van de Vader is. En dan moeten we dat onder woorden brengen. Ik ga het maar niet proberen. Dan alleen met de woorden van het loflied van Zacharias. De innerlijke bewegingen der ontfermingen van onze God. Wat is dat prachtig gezegd. De innerlijke bewegingen van de ontfermingen van onze God. Met één woord, het welbehagen van de Vader. Dan heeft de Heer Jezus het gemeente ook niet gezegd. Hij heeft er geen geheim van gemaakt. Als een van de discipelen zegt, toon ons de Vader. Dan zegt de Heer Jezus, maar ben ik nou zo lang bij u en weet u het nog niet? Ik en de Vader zijn één. Blijkt het ook niet. Als de Heer Jezus als het ware op de rand, op de grens van zijn lijden staat. En hij richt zich tot zijn Vader in het hoge priesterlijk gebed. Wat is dan dat gebed? Ik heb u verheerlijkt op de aarde, o mijn Vader. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt te doen. En nu verheerlijk mij gij Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. O, wat een tere verhouding. De Heer Jezus die op aarde gekomen is om de wil van zijn Vader te volbrengen in de liefdesgemeenschap van zijn Vader. En op een ander moment, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat ge deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt en ge hebt ze aan de kinderkens geopenbaard. Zo was het. En geliefde gemeente, dan te bedenken. En dat is van twee kanten. Dan te bedenken dat God de Vader, die zijn zoon zo heeft lief gehad, die bezig was om hem gedurig lief te hebben, hem van zijn hart heeft gescheurd, hem uit zijn schoot als het ware heeft geduwd en heeft gezegd, o mijn zoon, nu is de volheid van de tijd, nu zult gegaan. En de Heer Jezus, die in zo'n innige gemeenschap met zijn Vader leefde, met niets en niemand te vergelijken, die wanneer hij aan het kruis hangt. Gemeente, het is het absolute tegendeel. Zover het West verwijderd is van het Oosten, zover zijn deze dingen van elkaar verwijderd. die het moest uitroepen. Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar hier lezen we nog dat hij een geliefd koost kind van de Vader is. Jawel, en let er dan op dat dat van beide kanten is. Want, ik lees, ik was dagelijks zijn vermakingen. Ja, hier stop ik even. Ik was dagelijks zijn vermakingen. Ik zei het eigenlijk daarnet al. Zoals een vader en een moeder met tere gevoelens naar hun kindje kijken. Zo God de Vader naar zijn zoon. Ik was dagelijks zijn vermakingen. De Heere zag op zijn zoon met een innerlijk genoegen. Met een eeuwige volmaakte blijdschap. Is het dan een wonder? Is het dan een wonder? Dat wanneer God de Zoon zijn werk gaat doen in deze wereld. Wanneer hij zich vernederd heeft in het water van de Jordaan. En hij daaruit op mag reizen. Dat de hemel scheurt. En dat de Vader het niet meer in kan houden. En dat hij zegt, maar weet het. Ik heb hem in de wereld gezonden. En nu gaat hij mijn werk volbrengen. Maar weet wie hij is. Deze is mijn zoon. Dat is mijn zoon. Mijn geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. Zo was het. Ik was dagelijks zijn vermakingen. Voortdurend, onophoudelijk het voorwerp van de vaderlijke liefde. En dat was wederkerig. Want ik lees daarna. Te aller tijd voor zijn aangezicht spelende in de wereld van zijn aardrijk. Nou, spelen, hoort dat er ook nog bij? Spelen, ja natuurlijk. De Heer Jezus toen hij kind was, als kleine jongen. Misschien heeft hij gespeeld met de blokjes hout, jongens en meisjes die zijn vader voor hem gezaagd heeft. Heeft hij er een mooie toren van gebouwd. Hij is een kind geweest, gespeeld. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Nee, dit is wat in de hemel was. Ik was te allen tijd voor zijn aangezicht spelende in de wereld van zijn aardrijk. Hoe moeten we dat verstaan? Wel, heb je wel eens een kind gezien dat helemaal in zijn spel opgaat? Nou zo. Dat is de bedoeling. Het hart van de Zoon van God was helemaal gericht op de liefde en de eer en de gemeenschap met zijn Vader. De Heer Jezus, gemeente, was verrukt van zijn Vader en van het werk van zijn handen. Hij verheugt zich er bovenmate in. Het is zijn element, het is zijn levenselement. Dat was ook op de aarde zo. Toen op enig moment de discipelen met brood kwamen bij de Heer Jezus, omdat het toch tijd was om te eten. Toen zei de Heer Jezus, nee, het hoeft niet. Ik heb al eten. Mijn spijze is te doen. De wil van mijn Vader die in de hemelen is, opdat ik zijn werk volbrengen. Nou, dat wordt ons hier gezegd en ik kan er eigenlijk niks meer van zeggen. Gemeente, mijn woorden zijn te schamel. De Vader bemint de Zoon. En de Zoon bemint de Vader. Weet u, gemeente, laat ik het maar met dat enkele woord uit de brief van Johannes zeggen. God is liefde. Dat is het. God is liefde. God is in zichzelf. De Vader en de Zoon en ook de Heilige Geest is één kolkende, bruisende oceaan van liefde. Tot elkaar. Ja, tot elkaar. En dat de Heer Jezus Christus, het is de lijdenstijd, dus het mag opnieuw accent hebben, dat hij gegaan is. Dat hij zijn weg ook volledig volbracht heeft. Dat is omdat hij de Vader lief had. Omdat hij de Vader tot het einde toe heeft lief gehad. En toen de bittere beker met de toorn en de gramschap van zijn Vader op hem afkwam. En hij huiverde voor dat wat hij drinken moest. Toen was het toch. O mijn Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En waartoe is hij nou gekomen? Ja, ik ben bijna aan mijn derde punt. Maar even dit nog. Waartoe is hij nou gekomen? Wel gemeente, om die liefde te openbaren. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Daar moet je toch een liefde voor hebben, dat kan toch niet anders. Dat is toch zelfovergevende ontferming en liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon heeft gegeven. Begrijpt u het nu? Vanuit dit gedeelte, dat hij zijn zoon heeft gegeven, opdat in ieder, ja, die in hem gelooft. Maar ik kan ook zeggen, die buiten die zoon niet meer kan blijven. Die zo ellendig en verloren is, dat hij de zoon nodig heeft. De zoon van Gods liefde, waarin zijn liefde is geopenbaard. Opdat hij zou delen. Door genade en ontferming in die liefde Gods, die eenzijdig is, maar die de Heere in deze wereld heeft geopenbaard. Er zou natuurlijk veel meer over te zeggen zijn. Maar dit nu. Want dan dat derde. En dan wordt het een wonder, gemeente. Want deze zoon, die te allen dagen voor het aangezicht van zijn vader was spelende, en die een vermaak had, die ook het voorwerp van Gods vermaak was. Wat lees ik nou? Het derde. Zijn verhouding tot de schepselen. Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Mijn vreugde en mijn blijdschap is gericht op de mensenkinderen. De vermakingen van de Heer Jezus Christus. Gemeente, ik tast naar woorden, u begrijpt het wel. De vermakingen van de Heer Jezus Christus gingen twee richtingen op. Die waren allereerst gericht op zijn vader. En hij had geen ander doel dan de vader te behagen en een vermaak voor zijn vader te zijn, opdat zijn vader zich in hem zou verlustigen. Maar in de oefening daarvan had hij tegelijkertijd een vermaking in de mensenkinderen. En dan lees ik opnieuw wat onze kanttekenaars daarbij stellen. En daar hebben ze gelijk in. Ze zeggen erbij, namelijk om die goed te doen. Om die mensenkinderen goed te doen ten aanzien van het tegenwoordige en het toekomende leven. De Heer Jezus, gemeente, die geheel gericht was op zijn vader, is in de missie die hij van zijn vader ontvangen heeft om hier op aarde zijn werk te doen, is tevens gericht geweest om goed te doen aan de mensenkinderen. Het valt samen. Allereerst, zie, ik kom om uw welbehagen te doen. Maar wat klonk er in de kerstnacht? En het was een woord uit de hemel. In mensen een welbehagen. Nou, gemeente, dat geheimenis, dat is onvoorstelbaar. Dat dat samenvalt. Ik kom om uw welbehagen te doen. En tegelijkertijd in mensen een welbehagen. En is dat niet gebleken? Is dat niet gebleken in de weg die de Heer Jezus ging? Er is een openbaring in de kribbe. Met heel zijn weg door het leven heen. Hij die gevloekt werd. En hij die bespot werd. En die beschimpt werd. En die gekruisigd werd. Die tot in het graf werd neergelegd. Een behagen in mensenkinderen. En als ik het nou letterlijk vertaal, wel gemeente, dan ziet u het grootste van het wonder. Want wat staat er nou? En mijn vermakingen zijn in de kinderen van Adam. Dat staat er. Mijn vermakingen zijn in de kinderen van Adam. Niet de heiligen, niet de vromen, niet de mensen met allerlei geestelijke kwaliteiten en vaardigheden. Niet de mensen die wat hebben, die wat kunnen, die wat zijn. Maar de kinderen van Adam. Tot zulken is hij gekomen. Adamieten, mensen in wier hart het leeft, wijk van mij. Want naar de kennis van uw wegen heb ik geen lust. die vermaak hebben in de zonde, die eigen wegen kiezen, die van de Heer en zijn dienst van nature niet willen weten. Opstandelingen zijn ze, rebellen, die hun doel missen. En Christus zegt, ik heb in Adams kinderen een behagen. Niet omdat ze het zijn, maar hoewel ze het zijn, daarom. En dat toont ons tenslotte de eenzijdige, soevereine genade van een drie-enig God. Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Ja, wie zegt dat? De wijsheid. En wat doet de wijsheid? Wel, ze roept op de straten. Het moet bekend worden. Het moet verkondigd worden. Dit, gemeente, behoeft niet in de duisternis gehouden te worden. Dit mag geproclameerd worden. God heeft in mensen, God heeft in Adams kinderen een behagen. Dit heil wil God nu doen verkondigen. Kolbrugge schrijft, wanneer hij het parafraseert, mijn vermakingen zijn bij de afgodendienaars, bij degenen die de dood en het verderf zoeken, die van God niets willen weten, maar die de zonde en het verderf liefhebben. En als u nou zegt, of jij, en dat is nou mijn portret, dat ben ik. We hebben vanavond iets, oh het is maar in houtskoollijnen, het is maar in vaagheid, want hoe zouden we het kunnen zien? Iets van het portret van de Heere Jezus Christus is in diverse verhoudingen gezien. Maar dit is ons portret. Ik ben een kind van Adam, Heere. Ik ben een mens in zonde gevallen, die me vermaak in de zonde heeft. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan klinkt vanavond het evangelie. Deze Christus Jezus. En weet wie hij is. Weet wie hij is. De Almachtige. De Schepper van hemel en van aarde. Wat zijn de liefde wil bewerken. Dat ontzegt zijn vermogen hem niet. Mijn vermaak is bij de kinderen van Adam. En vanavond gaan in de prediking zijn armen wijd. En hij zoekt ze. Hij zoekt ze hier ook in mijn eerste. Of ze er zijn. Kinderen van Adam, die het moeten zeggen, ik ben uit de aarde aards. Ik ben een mensenkind, buiten het paradijs, zonder God en tegen God en buiten God. Vleeselijk en onder de zonde verkocht. Wel gemeente, die prediking gaat vanavond uit. Hij die het zegt, zijn hier nog kinderen van Adam? Zijn er nog mensen die het belijden gaan? Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. O God, verzoen mijn zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs me uw genade. En weet u, het is niet van uw gestalte afhankelijk. Want dit woord, wanneer klonk het? Het klonk voordat u er was. Het klonk al in de eeuwigheid. Toen Christus Jezus het heeft gezegd, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. God is liefde. Zijn liefde gaat uit naar mensenkinderen, kinderen van Adam. Opnieuw een woord van Kolbrugge. Ik ga er zo langzamerhand mee stoppen. God is liefde. Niet eerst wanneer ik hem lief heb. Niet eerst dan wanneer ik mij tot hem bekeerd heb. Niet eerst wanneer ik van mijn zonden niet meer wil weten. Maar voordat ik het daglicht aanschouw, voordat ik geboren was, voordat ik goed of kwaad kon bedenken, uitdenken en doen. Zijn liefde gaat vooraf aan mijn afval van hem, aan mijn verdorven aard. Ze gaat vooraf aan mijn zonde, mijn misdaad en ongerechtigheid. De liefde Gods, die er was, eer wij er waren, eerder dan mijn zonde, is in mijn leven de eerste. Hij die het heeft gezegd. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Welgeliefde gemeente, zou je zo'n zaligmaker niet beminnen? Zou je zo'n borg niet aanroepen? Zou je het niet bidden? O Heere Jezus Christus, wilt u zich in mijn leven openbaren? En wilt u zich meer en meer in mijn leven openbaren? Opdat ook de kerk des Heren mag wassen en toenemen. In de kennis van deze Heere Jezus Christus, die zondaren bemint. En opdat het lied tot verwondering klinken mag, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen, is te midden van uw lippen uitgestort. En die genade is bereid door deze Heer Jezus Christus. Gelooft zij hem nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zullen de Heere danken en bidden. Heere, dat heil hebt u ook in de hemel binnengebracht. De verdiensten van u, de borg van uw kerk. Het voorwerp van de liefde van uw vader en toch ook het voorwerp van de verlating door uw vader, uw Heere, die die zaligheid verworven hebt in deze weg. De gerechtigheid van het bloed van uw eigen leven, Heer Jezus Christus. U hebt het als de buit binnengebracht in de hemel. En daar is het. En daar put u uit. En daar schenkt u uit, Heere, mild en overvloedig wilt u het nog doen. We danken u dat we vanavond, we moesten als het ware onze ogen afschermen, omdat het licht te hel en te schel was. Maar u hebt ons vanavond enig blik gegeven. Door de kieren van het gordijn in de hemelse zaligheid. Dan gaan de verhouding binnen het eeuwige, zalige, goddelijke wezen. Dank u, Heer, dat u deze dingen geopenbaard hebt. Niet aan wijzen en verstandigen, maar aan de kinderkens, aan de zotten, aan de kinderen van Adam, Heere. Mogen we het zijn. En zo voorwerp van uw ontferming. We gaan zo weer uit elkaar. Maar we nemen dit woord mee. En dat van vanmorgen. Geef, Heere, dat het ook daadwerkelijk gebeurt. En dat het ons bij u brengt. O Heere, de jongeren en de ouderen. En als morgen en de dagen daarna onze werkzaamheden weer roepen, of misschien wanneer we vakantie hebben, hoe dan ook, wanneer we in de maalstroom van het dagelijks leven weer zijn opgenomen, dan zijn alle ingrediënten aanwezig, Heer, om het allemaal weer te vergeten. Maar dan hebben we u en uw geest nodig, die het ons op het hart drukt. Laat dat zo mogen zijn. En we bidden om die genade, om u te kennen. O gezegende Heer Jezus Christus. En zo ook in ons leven vruchten te dragen tot eer van uw naam. Opdat we zelf ook liefde uitstralen. Barmhartigheid en zachtmoedigheid in ons bestaan hier op aarde. Wilt u onze dank aannemen en uw woord met uw zegen bekronen? We vragen het eerbiedig. Om Christus wil alleen. Amen. We zingen gemeente tenslotte nog het laatste vers van Psalm 69. Thank you. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.